Eerste waar ik het over wil hebben is het platform voor illegale vluchtelingen, zei het toch, van een paar weken geleden dat opgericht is. Waar is dat voor? Je hebt Refugium, het ASKV, het Amsterdam Steuncomité Vluchtelingen. Waar is het platform specifiek voor?
Ja, het is vorige week opgericht hoor, zo oud is het nog niet. En daarom heb je er misschien nog zo weinig van gehoord van de flitsende activiteiten die op het programma staan. Het is een samenwerkingsverband van allerlei groeperingen in Nederland die zich bezighouden met illegale vluchtelingen en die daar ook voor uit willen komen. En er zijn genoeg mensen die in de verborgenheid, in het verholene zich bezighouden met illegalen, die ze stiekem in huis hebben opgenomen of die ze af en toe wel eens wat geld toestoppen of een vals paspoort ritselen of een andere truc uithalen om die mensen enigszins te helpen. Maar het belangrijke van het platform Illegale Vluchtelingen is dat organisaties, vooral kerkelijke organisaties, zeggen van, nou, we gaan ermee aan de weg timmeren. Het is een groot probleem, het wordt alleen maar groter. Het is misschien wel strafbaar een aantal dingen die wij doen, maar wij kiezen ervoor om die mensen te helpen. En de Staten Nederlanden, de overheid, die moet maar eens een keer beseffen, begrijpen dat die mensen hier bestaan in de maatschappij en daar ook structurele maatregelen voor treffen. Niet om ze structureel het land uit te monsjoren, want dat gebeurt niet meer. De grenzen zijn afgeschaft, dankzij Schengen. Maar om ze te erkennen en bestaansmogelijkheden te geven, rechten te geven. Die mensen hebben geen rechten. Dat moet veranderen. Dat is het platform.
Er wordt nogal eens gesteld dat met name staatssecretaris Costo en overal het algemeen het Nederlandse beleid restrictief is. Dus dat het zich ophangt aan oude regels van dik 20 jaar geleden. En dat er helemaal niks voor vluchtelingen geregeld is. Ze hebben geen rechten. Ze bestaan niet. En als ze bestaan, dan is het meer om ze kwijt te raken.
Ja, klopt.
Ja. Op het moment schijnt er een conflict te zijn in Den Haag. Tussen een ambtelijke commissie die van die restrictieve regels af wil en wat meer modernere, wat regels wat in Europa heeft.
Ja, een paar jaar geleden toen begon iedereen opeens te schreeuwen van Nederland loopt helemaal vol en we moeten ze tegenhouden. Er hoorden hongerleiders die verdringen zich hier in de maatschappij en ze dreigen ons onze arbeidsplaatsen af te pakken. En het is hartstikke duur om die mensen eten te geven. En zelfs Lubbers. Als een van de beste scholieren van Jan Maart, maar daar krijgen we dadelijk nog wel even over. Zelfs Lubbers die zag het gevaar in en die besloot toen zich aan het hoofd te stellen van een interdepartementale commissie. Om met vereende krachten die horde lendelingen tegen te houden. Wat deed hij toen concreet? Hij richtte een commissie in onder leiding van meneer Mulder. En die moest dus een onderzoek verrichten naar hoe het asielbeleid wat soepeler ten uitvoer zou kunnen worden gebracht. En Lubbers bedoelde natuurlijk met soepelheid van nog meer mensen aan de grens laten staan of terugjagen. Maar meneer Mulder, dat is een hele nette man, die heeft een fantastisch rapport heeft hij geleverd. En er staan uitstekende aanbevelingen in waar de vluchtelingen en asielzoekers ook veel meer rechten krijgen. Veel meer mogelijkheden om echt hun verhaal kwijt te raken. Maar ja, dat werd toch wel duidelijk aan de heren en dames bewindslieden vlak voor het rapport zou verschijnen. En toen hebben ze toch maar, voordat meneer Mulder met zijn huiswerk klaar was, een wetswijzigingsvoorstel ingediend. Waarin, die lieve meneer Mulder met ellebogen en knieën onder de grond is gestampeld. En dat is de situatie van nu. Niks Mulder. En nu is er een hele harde wetswijzigingsvoorstel is er ingediend. Waarin vluchtelingen eigenlijk het liefste gedetineerd moeten worden. Meteen in een kamp, concentratiekamp, worden opgesloten. Maar dat gaat sommige Tweede Kamerleden nog net iets te ver. Dus het ziet eruit dat als dat besproken wordt in de Tweede Kamer, dat dan dat afgewezen wordt. In de plaats daarvan komt dan een dagelijkse meldplicht van de illegale. Nee, niet de illegale, van de asielzoekers. Komt er een dagelijkse meldplicht. Nou, als je dat een dag vergeet, nou, dan word je alsnog gedetineerd. Dus dat gaat toch wel door uiteindelijk. Als iemand begrijpt wat ik bedoel.
Dan is er een ander gegeven. Dat is dan wel een week geleden de kwestie over de Ghanezen. Er zijn nog wat ongelukken waar de politie bij betrokken is met buitenlanders, illegale of legale vluchtelingen of asielzoekers, hoe je het ook noemen wil. En telkens zie je de afgelopen paar jaar dat mensen doodgaan, mensen verongelukken of zo. En op een of andere manier heeft de politie daarmee te maken. En nu heeft het Stichting Refugium een aantal rapporten opgevraagd over de doodsgevallen van een aantal Ghanezen.
Ja, het is al lang bekend dat het racisme in de maatschappij in Nederland, dat het ook bestaat bij de politie. En aangezien de politie een afdeling van de maatschappij is waarin het geweld toch een van de belangrijkste arbeidsinstrumenten zijn, worden vreemdelingen op een hele speciale en hele harde manier geconfronteerd met die vorm van racisme van de kant van de politie. Als het dan nog eens een keertje illegale vreemdelingen zijn, dan heb je te maken met mensen die absoluut geen verweermogelijkheden hebben. Die zijn helemaal weerloos, hulpeloos. De politie weet het ook blijkbaar. Ik bedoel, een militaristische mentaliteit in het politieapparaat bij afzonderlijke politieagenten. Ja, die heeft ook zijn weerslag in het bewustzijn van dat soort figuren. En die kunnen er dan lustig op los timmeren. En dat is niet alleen maar timmeren hoor. Dat is, zijn ook gevallen van als we ons beperken tot genezen. Van er is een beruchte meneer Hollegie is bij de vreemdelingendienst werkzaam in Amsterdam op het Waterloopplein. Hij is al wel een keer eruit geschopt geweest, maar toch weer in genade aangenomen. Dat is het laatste wat ik ervan gehoord heb. Ja, dat is iemand die, die zich een beetje opstelt als een... een buitenlandse dictator van Ghana. En de Ghanese hebben dan klachten van de huiszoeking geweest en 3000 gulden meegenomen, niet meer teruggekregen. Geschoffeerd, in elkaar geslagen, ga zo maar door. En nou de toppunten van die ellende, dus gewoon het uiterste van gevolg van dit soort behandeling van met name illegale vreemdelingen, is de dood. Dat is de reden dat dat als eerste aangepakt is, de dood van een aantal Ghanezen in dit geval, als eerste aangepakt is om erop te wijzen dat er twee dingen aan de hand zijn hier in Nederland. Op de eerste plaats is het nog steeds onmogelijk om op een onafhankelijke manier te laten onderzoeken hoe iemand onder de handen van de politie is gekrepeerd, doodgegaan is. Dat geldt niet alleen voor de Ghanezen, maar dat geldt ook voor Hans Kok en voor de Griva en voor allerlei andere slachtoffers.
Maar je moet zeggen dat mensen die illegaal in dit land verblijven veel en veel langer zitten dan
dat was
in
nummer twee jaar,
zelf.
Ja, dat is de andere kant waar ik dan, dat gewoon de rechteloosheid, als je illegaal bent, dan heb je geen burgerrechten in feite. En nou, de politie vindt het dan vaak ook nodig om de mensenrechten ook eventjes in te pikken of aan te tasten. En dat zijn dan de twee kanten van de reden van die actie. Het is een politieke actie, de dossiers worden opgevraagd. En het is niet alleen de Stichting Refugium die dit doet, inmiddels heeft zich ook aangemeld een van de zwaar gewonde slachtoffers uit de Ghanese gemeenschap, die betrokken was ook van een overlijdensgeval van een vriend van hem. Dus dat is dan ook de eisende partij geworden die aan de minister van Justitie per omgaande de dossiers de inzage heeft opgevraagd.
En normaal gesproken zou het dus gewoon onderzoek mogelijk zijn. Als je die commissie waar we het straks over hadden, als die de zin krijgt, dan komen er wel dat soort onderzoeksgroepen,
nee,
niet?
Nee, want die commissie Mulder die heeft zich daar helemaal niet mee bezig gehouden. Die heeft zich bezig gehouden met hoe moet die asielprocedure nou een beetje worden opgepoetst. Die loopt slecht en die mensen worden meer de dupe van de asielprocedure, die vluchtelingen, dan dat ze daarvan kunnen profiteren. Maar helemaal los daarvan dus staat de omstandigheid dat zowel de politie als de vreemdelingenpolitie, het hele politieapparaat, dat als je in hun handen komt en je sterft in een politiecel of door politiegeweld of wat dan ook, dat er in tegenstelling tot alle andere Europese democratische landen, zogenaamde democratische landen, dat er in Nederland niet de mogelijkheid bestaat om daar een onafhankelijker onderzoek naar in te stellen. De politie doet het zelf. Rijksrecherche onderzoekt recherche, bij wijze van spreken. Recherche onderzoekt politie, kolderbeiers. Dat is de clue. Het heeft niks te maken met de commissie Mulder, hoor.
Dus zoiets wordt nooit opgenomen in een regeling. Als er iets misgaat, dan wordt het gewoon niet onderzocht.
Nee,
je bent gewoon iemand, je bestaat niet. En als je doodgaat, dan weet niemand het.
Ja, dat is ook zo. Ja, dat is, ik bedoel, een aantal gevallen zullen wij misschien geen weet van hebben. Van mensen die overleden zijn en... toen in de periode van Hans Kok, toen kwamen er binnen de kortste keren 90 namen kwamen er tevoorschijn van de mensen die de afgelopen 10 jaar in politiecellen waren overleden. Dus in 1975, 1985. Die rij is daarna nog uitgebreid. Dat is doorgegaan. In een heel groot aantal gevallen was het volstrekt onduidelijk wat nou de reden was geweest. Geen nabestaanden hadden zich gemeld. Niemand wist hoe dat nou gekomen was. Als er geen nabestaanden zich melden, dan betekent dat er geen diepergaand onderzoek wordt ingesteld dan alleen eventjes de Rijksrecherche die komt binnenwandelen en kijken wat er aan de hand is.
Dan hebben we nog een heel nieuw aspect op de zaak. Anderhalf week geleden is commissaris Noordholt van Amsterdam uit zijn dak gegaan. Die zegt, we krijgen rasserellen. En wat ik begreep, bedoelde hij daarmee jonge Marokkaanse, Tunesische, Turkse jongens en meisjes die werkloos langs de straat hangen, niks te doen hebben, geen plek hebben waar ze zich overdag kunnen vermaken, niks te doen. En de landelijke politiek pikt dat op als alle illegalen moeten eruit. Wim Kok voorop op dit moment.
Ja, Jan Maat die heeft school gemaakt. Hij kan met pensioen. Zijn argumenten die worden op dit moment letterlijk overgenomen door figuren als Nordholt en Costo en Wim Kok. Lubbers die heeft in november verleden jaar die heeft al van die fraaie uitlatingen heeft hij op zijn rekening gezet. Onze eigen Ed van Tijn die is goed uitgepakt in april vorig jaar. Hij heeft daarvoor een aanklacht uit zijn broek gekregen van de Stichting Refugium. Aanklacht wegens racisme. Het is gemeen goed geworden. Jan Maat die kan naar huis. Jan Maat die heeft nooit gezegd van we moeten de Turken vergassen. Hij was wel wijzer. Hij heeft alleen maar gezegd, ja, het draait met die mensen. Wat zoeken ze hier? Er zijn volksvijandige elementen. Nou, ook Wim Kok zegt dat nu. Wat is er aan de hand? Nederland is een immigratieland. We hebben minister Dancona. Nee, sorry, we hebben minister Dales hebben in een ongekende vlaag van openhartigheid eergisteren horen toegeven. Nederland is een immigratieland, want tot nu toe zeiden alle bewindslieden, Nederland is geen immigratieland. Nou, wat betekent dat? Als Costo dat roept, als Hirschberlin dat roept, Nederland is geen immigratieland, bedoelen ze, dan willen die mensen niet hebben. Ze mogen niet binnenkomen. Dat geldt voor zowel asielzoekers, als voor gezinsherenigingen, als voor mensen uit Noord-Afrika die hier werk komen zoeken. We willen ze niet. Nou, Dales die gaf toen toe, eergisteren, van ja, kunnen we wel zeggen dat we ze niet willen, maar ze komen. Die immigratie die is nu eenmaal bezig. Wat is de verwachte situatie van die vreemdelingen die binnenkomen? Ze zullen niet geaccepteerd worden. Ze krijgen geen verblijfsvergunning, geen tewerkstellingsvergunning. Ze zullen illegaal binnenkomen en illegaal blijven. Dat is het probleem waar we mee te kampen hebben. Mensen die illegaal zijn, die zullen als ze een keer een klus hebben gehad, gauw vervallen in niks. Geen materiële positie. Geen rechtserkenning hebben, dat wil zeggen dat je ook geen uitkering krijgt of helemaal niets. Criminaliteit is een mogelijkheid om toch je geld te verdienen. Openbare ordeprobleem, dat is nogal logisch dat het daaruit zal voortvloeien. Zolang de overheid niet toegeeft dat die mensen binnenkomen, dat Nederland wel feitelijk een immigratieland is en dat je dat niet alleen zeggen moet feitelijk, maar dan ook rechtelijk en juridisch, geeft die mensen een status, legaliseer ze, dan zal het probleem alleen maar groter worden. De andere kant van het probleem is dat de discriminatie, de institutionele, structurele discriminatie in Nederland, ertoe leidt dat ook de legale jongeren, de jongere generaties, tweede, derde generaties van de aloude gastarbeidersmilieus, dat die een toekomst van nul tegemoet kunnen zien. Ze worden geweigerd op de arbeidsmarkt, hun opleidingsniveau is lager, ze hebben niet de hulp gekregen die ze nodig hadden om cultuurverschillen te overbruggen of twee culturen dan te kunnen blijven behouden of daar in deel te kunnen nemen. Dat is het tweede aspect wat dan meneer Nordholt nog wel heeft gesignaleerd. Die heeft gezegd, ja god, het is wel zielig voor ze, want ze hebben zo weinig mogelijkheden, ze zijn zo kansarm. Dat is ook een heel structureel aspect wat aangegrepen moet worden, aangepakt moet worden door de overheid. Dat gebeurt ook niet. Het enige wat ze doen, die twee punten van de illegaliteit zal toenemen. De Middellandse Zee is een Rio Grande en ze zullen met horden tegelijk zullen ze via Spanje, Frankrijk ook hierheen blijven binnenstromen. En op de tweede plaats, de tweede en derde generaties van de aloude gastarbeidersmilieus, die zullen ook wegzinken in de kansarmoede. Als ze daar niks aan doen, ja, dan hou je alleen maar het perspectief over van openbare ordeverstoringen, van criminaliteit en van met harde hand door middel van politieapparaten het zootje in elkaar beuken. En nou ja, dan krijg je natuurlijk nog niet meteen de rassenrellen die je hebt gehad in België en in Frankrijk. Want dat is natuurlijk ook weer achterlijk van die Nordholt dat hij volstrekt verzuimd heeft om zich te oriënteren op de handel en wandel van zijn Brusselse collega's. Daar zit een politieapparaat wat 12 keer zo racistisch is als dat in Amsterdam. Ik bedoel, het is daar al fout als je Franstalig bent of Nederlands, Vlaamstalig bent. Maar als je dan eens een keer een kleur hebt en een Arabische tongval, dan word je meteen op elkaar gebeukt. En op een hele hardvochtige, hardhandige wijze gediscrimineerd. Waar Nordholt wel gelijk in heeft, maar dat snapt hij zelf niet, is dit. Als binnenkort de legitimatieplicht, de toonplicht, zoals ze zo netjes heeft, wordt ingevoerd in Nederland, dan zal dat neerkomen op een nieuw aspect van discriminatie. Mensen met een kleurtje, die zullen worden gesommeerd om zich kenbaar te maken en te bewijzen dat ze hier mogen zijn. Dat is hetgene wat er nou precies ook in de voorsteden van Brussel gebeurt. Het op een onbeschofte manier, op een selectieve manier aanspreken van mensen op hun kleur, op hun uiterlijk en die ter verantwoording roepen van mag je hier wel bestaan in deze maatschappij. Dat is een perspectief wat we over een paar jaar dan tegemoet kunnen zien, dat daar ook onlusten over zullen ontstaan in Amsterdam. Nou, dat heeft Nordholt nog niet begrepen, want dat heeft hij niet uitgelegd, hij heeft het niet hardop gezegd. Maar hij doet het wel, hij gaat het uitvoeren, dat beleid, dat controleren, dat racistische controlesysteem, dat gaat hij ten uitvoer brengen. En de gevolgen die zullen daarvan ja, kwalijk zijn. Mensen zullen zich daar niet bij neerleggen, in verzet komen, in opstand komen, rassenrellen. Ja.
Dat denk ik ook. Dan is er nog één punt. Je houdt je niet alleen bezig met het politiek jezelf uitspreken, maar ook met acties. Wat voor soort acties zitten wat aan te komen waardoor mensen, waar mensen aan kunnen haken?
Dat zeg ik nog niet. Er komt wel een hele leuke actie. Maar dat is nog. Als ik nu al ga zeggen waar het over gaat, dan lukt het niet. In het algemeen zal het platform Illegale Vluchtelingen zal een aantal acties uitvoeren. Maar omdat wij dan op een landelijk niveau samenwerken met allerlei tamelijk voorzichtige kerkelijke groeperingen. Voorzichtig omdat ze toch een achterban hebben die niet die is van waar ik zelf vandaan kom. Dat is een kwestie van planning. We zullen op alle terreinen van de maatschappij waarop illegalen worden uitgesloten, zullen we actie voeren. Ze worden uitgesloten. Kijk, illegalen die worden niet meer uitgezet. Dus het is de overheid er live voor. Dat kan niet. Hè. De grenzen zijn afgeschaft. Waar moet je ze heen sturen? Vaak weet je niet eens waar ze vandaan komen.
Maar je kent gewoon hun bestaan in het vervolg.
Ja, dat betekent dat je ze uitsluit van de maatschappij. Hier ben je als klomp vlees met een stel hersens en gevoel ben je aanwezig. Maar voor de rest ben je er niet. Je hebt geen recht op huisvesting. Je hebt geen recht op medische verzorging. Je hebt geen recht op onderwijs voor je kinderen of voor jezelf. Je hebt geen recht op werk. Je hebt geen recht op een uitkering. Je hebt alleen maar het recht om te kopiëren. En dan maar hopen dat je vanzelf wegloopt. Wat natuurlijk niet gebeurt. Op die uitsluitingspolitiek, op al die afzonderlijke thema's, zullen we actie gaan voeren. We beginnen met het aspect gezondheidszorg. Het is bekend van hoe moeilijk het is om daar toegang toe te krijgen. Als je een griepje hebt, dan is het nog wel te regelen. Maar als je een operatie moet hebben, of wat dan ook, 10 keer naar de huisarts, dat is ook al onmogelijk. Daar gaan we acties op voeren. Er zullen ook concrete materiële acties zijn. Tegen die tijd zal ik wel laten weten hoe dat in elkaar zit. Wat het platform Illegale Vluchtelingen intussen doet, is het volgende op het medische vlak. We hebben een medische onderzoeksgroep opgericht om de psychische gesteldheid van de illegale te onderzoeken. Want de situatie is deze. Als je een asielzoeker bent, dan kom je al in paniek, kom je hier. Vaak ben je vervolgd. Soms ben je gemarteld. Soms heb je gevangen gezeten. Er zijn tamelijk veel mensen met een KZ-syndroom, concentratiekamp-syndroom. De bewijslast van de asielzoekers ligt bij hun. Zij moeten bewijzen dat de mensenrechten in Zaïre geschonden worden. Dat is achterlijk maar waar. Dat geldt ook voor zo'n KZ-syndroom. Als je in een concentratiekamp hebt gezeten in de oorlog, hoef je dat niet te bewijzen. Dat je daar lullige dingen aan overgehouden hebt. Wel als je als illegaal met de meeste zichtbare symptomen naar een arts komt, dan moet je wel bewijzen dat het komt van die vervolging. Van dat je gemarteld bent, dat je vastgezeten hebt. Die mensen komen hier, een aantal, met dat KZ-syndroom of met andere psychische problemen. Dat is nummer 1. Maar nummer 2 is, als je gaat onderzoeken wat de medische gesteldheid is van de illegale, dan valt op dat de psychische problemen de grootste zijn. En dat komt niet van het KZ-syndroom, kan wel bij individuen, maar dat komt ervan omdat ze hier eerst in de procedure soms al jarenlang hebben moeten zitten wachten, onzeker of je toegelaten wordt of niet. Intussen mag je niet meedoen aan de maatschappij. En als je dan afgewezen bent, dan is de onzekerheid, de perspectiefloosheid, de zwartheid van je toekomst is nog veel groter. Je verleden heb je opgegeven, je familie heb je laten zitten, je plaatsen, je dorpen, je landen van herkomst. Je hele geschiedenis heb je opgegeven in de ruil voor een toekomst. Maar die toekomst wordt je ook afgenomen. Daar hou je een heden over waarin je alleen maar van de hand in de tand van de ene dag op de andere dag kunt leven. Psychische problemen zijn gigantisch. Stress die leidt tot psychosomatische klachten, tot allerlei lichamelijke klachten. En uiteindelijk tot een zelfmoordpercentage waar onderzoekjes naar gedaan zijn. En het meest voorzichtige onderzoek zegt dat het zelfmoordpercentage bij illegale vreemdelingen in Nederland 400% is van dat van Nederlanders. Het minder voorzichtig onderzoek spreekt van 900% of 1000%. Dat is hetgene wat we zullen onderzoeken. Om aan te geven hoe de politieke opstelling tegenover die mensen leidt tot ook tot de dood op deze manier, tot de zelfgekozen dood. En als het niet zo ver komt tot gigantische psychische, medische problemen.
Zullen we maar
belaten? I used to live under there and now I've got to move.
And this is my old house.
I used to live in here. Look what the police did.
They trashed it. It was tidy before.
I don't care, you can't move me out of my house. I'm getting back in.
Where's your sleeping bag, Phil?
The police took it off me.
Ja, ik maak me kwaad over het sociaal fascisme en wat hier zie
je. Dat hoeven ze helemaal niet uit te leggen, joh.
Ja, ja, heb je gelijk.
Maar snap ze toch niet. Kun je schrijven?
Zijn we moeilijke woorden?
Ik wel.
Nou, voor zover ze het niet begrijpen, werken ze daaraan mee.
Ik alles verschoten, zodat je het wat opkrijgt, gewoon niet terug. Nou, samen zijn hier verschoten, daar zit je.
Destructieve geluid is het eerste bouwwerk dat op deze maandagmorgen plat gegooid wordt. De kroeg midden op het terrein, alles staat er nog in. Gasflessen en zo, dat hebben ze niet op gelet. Puldozen eroverheen. Ze waren al begonnen wapens weg te slepen. Maar de meeste mensen kiezen ervoor om een eigen caravan met een tractor weg te slepen. Er is pas één wagen in de hangsels afgevoerd.
Yeah,
scheuren nu 3 shovels over het terrein heen. Met het puin van het café van midden op het terrein. Naar de achterkant van het terrein waar een soort boot van de stadsreiniging met een grijper ligt. En daar wordt alles in gepleurd. En dan gaat het volgende bouwwerk. Die hier achterin een soort hutje zit, die wilde niet echt uit. Zoek wat spullen bij elkaar. het eerste goede nieuws van de dag. De sluipwagen van de politie zit vastgezakt in de modder. Jongen, hij is er weer uit. En graaf zich ogenblikkelijk weer vast. Oh,